Ja, afgelopen vrijdagavond, we hebben dan wel eens vaker in ons gezin, hebben wij wel eens een momentje van, wat we dan noemen, even een vergadering met elkaar. En Petra en ik leek het goed om even weer met onze kinderen een vergadering te hebben. En Petra had eventjes onze 10 geboden van ons gezinnetje op papier gezet. En toen gingen we dus om de tafel zitten en toen vroegen we eerst aan onze kinderen van, nou, kunnen jullie nou eens aan ons vertellen van wat nou de regels van dit huis zijn? En schrijf die eens allemaal op en dan gaan we kijken van of die ook hetzelfde zijn als de regels die wij hebben. En eigenlijk was het wel heel prachtig, want het was een heel mooi moment. We zaten allemaal samen om de tafel en we spraken over de principes van ons huis. En er was eenheid, er was rust, we keken elkaar aan, we genoten van het glaasje cola en het was fantastisch om met elkaar te praten over de regels van het huis. En we kregen het over de grote monden en over het lawaai en over al die dingen. En het was grappig, want de een die was zo blij dat hij zoveel punten had dat het overeenkwam met de regels die wij ook hadden. En de ander die was nog blijer dat hij nog meer punten had enzovoort. Het was echt bijna een heel heilig gezinsmoment. Totdat op een gegeven moment de vergadering voorbij was. En we onze papieren allemaal op een stapeltje legden. En we het zo fantastisch vonden hoe onze regels en hun regels helemaal bij elkaar passen. En we schoven die papiertjes weer aan de kant. En direct daarna, nog geen seconde later, keken Petra en ik elkaar aan. Waar hebben we het nou net over gehad? Over hoe we met elkaar omgaan, over hoe we luisteren, enzovoort. En toen maakte ik eigenlijk even het grapje, goh. Zo'n gezin is toch eigenlijk net een kerk. We kunnen met elkaar om de tafel zitten en heel leuk met elkaar praten over de principes van Gods woord. En de Bijbel openhouden en dan zeggen van, oh ja, die regel, ja, daar kan ik me in vinden. En die regel heb ik ook. En ik heb zelfs van sommige van onze kinderen hadden meer regels bedacht dan de regels die wij bedacht hadden. Nieuwe regels waar wij niet eens aan gedacht hadden. Dus zo kunnen we zelfs vanuit Gods woord geïnspireerd worden voor nieuwe extra dingen. Maar uiteindelijk, dat hebben we dus toen ook even met onze kinderen besproken. Weet je, het gaat er niet alleen om dat wij leuk samen om de tafel zitten en genieten van het cola, chips en regelmoment. Maar dat juist daarna dit handen en voet gaat krijgen in het dagelijks leven. Nou, toen Koen het net had over Handelingen 1 vers 8 en wat erna gebeurde toen we net gingen bidden. En ook over waarom wij eigenlijk samenkomen, had ik in één keer eventjes een flashback van afgelopen vrijdagavond. En het is helemaal niet, het staat een beetje los van mijn preken en tegelijkertijd ook niet. Want het heeft alles te maken dat wat we hier willen, dat we het hier niet alleen leuk en aardig hebben onder de leuke lampen, in een leuke atmosfeer enzovoort. Dan is het heel leuk en gezellig en heel aardig. Maar wij geloven, ik geloof, dat Gods woord en wat in Gods woord staat en de principes waar we het over hebben met elkaar de bedoeling hebben om ons leven te veranderen. Maar het heeft ook alles te maken met onszelf. God heeft ons zo geschapen met een eigen vrije wil. Dat heeft hij heel bewust gedaan, omdat hij wilde dat wij zelf ja of nee tegen zijn principes konden zeggen. Hij heeft ons geschapen met iets heel fundamenteels. En dat fundamentele is verwoord in het woordje verantwoordelijkheid. Ieder mens die hier zit heeft verantwoordelijkheid. En de geestelijke wereld zit zo in elkaar dat het rijk der duisternis gebruik maakt van jouw verantwoordelijkheid. En ook het rijk van God, het koninkrijk van de hemel, werkt ook via jouw verantwoordelijkheid. Wat wordt ermee bedoeld? Dit. Jezus is aan het kruis gestorven en hij heeft verantwoordelijkheid genomen, zijn verantwoordelijkheid genomen, voor het dragen van de zonde van deze wereld. In die zin is het waar dat God de wereld zo lief had, dat hij zijn zoon gegeven heeft. En dat hij in die zin voldoende heeft gedaan om met alle zonden van de wereld af te rekenen. Alleen, omdat God ons gemaakt heeft met de eigen verantwoordelijkheid, is het realiteit dat die zegen pas deel wordt van jouw leven als jij verantwoordelijkheid neemt voor jouw leven en de grootste verantwoordelijkheid die je kunt nemen. Daarom is het zo fundamenteel wat we doen met die kinderen, dat we bidden, dat we vragen dat zij uiteindelijk op een plek komen in hun leven, dat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun leven en een keuze maken voor Jezus Christus. Maar dat geldt niet alleen voor de kinderen, dat geldt voor ons allemaal. Helaas, soms zou ik het willen, soms misschien ook niet, kan ik niet jullie verantwoordelijkheid overnemen? Kunnen jullie niet mijn verantwoordelijkheid nemen? Maar moet ik verantwoordelijkheid nemen om Gods woord te brengen? Jullie verantwoordelijkheid nemen om Gods woord te lezen enzovoort. En dan het te gaan omarmen en dan realiteit te maken in je leven. En als je dat doet, dan verbindt de hemel zich met jou. En dan stroomt zegen door jou heen. Nou, en vanmorgen wil ik het heel graag met jullie hebben. In de afgelopen weken heb ik het al een aantal keren aangekaart. Het is geïnspireerd door Zacharia, hoofdstuk 3. We hebben er al verschillende dingen mee genoemd. Het jaar openden we. We hebben de laatste dienst van 2010 hebben we gebruikt. Om ook opnieuw een stukje visie neer te leggen van wat voor gemeente zien we nou. Maar vanmorgen wil ik het met jullie hebben. En het is best wel heel fundamenteel. Over van hoe werkt nou de geestelijke wereld in op jouw leven? Wat voor aanklachten kunnen er komen in je leven? En hoe kun je daarmee afrekenen? Hoe kun je dat in de goede zin van het woord in de ogen kijken, verantwoordelijkheid nemen voor je leven en de aanklager die bij iedere van ons komt, in de goede zin van het woord de deur wijzen? En om ons denken daarvoor ook bijbels gezien goed te positioneren, een aantal bijbelgedeelten die we even gaan doornemen. Eerst Colossenzen. Colossenzen hoofdstuk 2. Er staat in vers 15 en dit spreekt over Jezus. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Jezus heeft de overwinning behaald over het rijk der duisternis. En in hem is alle bevrijding van het werk van het rijk der duisternis voor jouw leven aanwezig en ook mogelijk. Wat voor jou belangrijk is, is dat je je verbindt met dat werk, zodat jij ook die bevrijdende kracht in jouw leven krijgt. Dan gaan we naar Lucas hoofdstuk 4. En er staat in vanaf vers 1, vervuld van de Heilige Geest, trok Jezus weg van de Jordaan en geleid door de Geest, zwierf hij 40 dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef gesteld werd. En heel simpel wat je hier alleen al uit kunt leren. Als Jezus Christus, die is mens geworden. Het zegt opnieuw zoveel over hoe God ons gemaakt heeft. Zelfs de hemel had een aardpak nodig om hier op aarde een hemels werk te kunnen doen. Wij als gemeente worden door de Bijbel het lichaam van Christus genoemd. Want Jezus, zijn aardse lichaam, is teruggegaan naar de hemel. Via zijn geest vervult u nu ook ons. En zijn wij, doordat wij vervuld zijn met de geest, de vertegenwoordiging van Jezus Christus hier op aarde geworden. Maar de hemel heeft een aardpak nodig, heeft mensen nodig om een hemelswerk te tonen. Daarom is de verantwoordelijkheid van jou en mij in die zin ook zo groot en ook zo belangrijk om te nemen. Jezus zegt, ik ben het licht der wereld, maar op andere plekken zegt hij, gij zijt het licht der wereld. Dus het begint bij Jezus, maar wat bij Jezus begonnen is, heeft als bedoeling dat het in jouw leven en door jouw leven zichtbaar wordt en zich vermenigvuldigt. Maar Jezus als mens werd door de duivel op de proef gesteld. Nou, als dat bij hem het geval is, denk dan niet dat dat bij jou niet het geval is. Zonder bang te worden voor de duivel en demonen enzovoort. En een van de dingen waar ik soms wel eens moe van word, is dat we soms van de duivel een beetje een Harry Potter-achtige verschijning maken. En ik zeg niet dat we dat soort films moeten gaan zien, maar soms zeg ik, zijn we soms zo bang voor zo'n film. Terwijl de realiteit is dat Satan misschien nog wel veel meer actief is in de kantoren, hier in de buurt en overal, in gezinnen enzovoort, dan in één Harry Potter movie. Natuurlijk is het bekend ook uit cijfers dat door die films occultisme gigantisch is toegenomen. En dat is verschrikkelijk en dat is allemaal niet van God. Maar het is wel belangrijk om dingen te nuanceren. Dat we weten dat Satan er juist vaak uitziet als een engel des lichts. En dat hij zich manifesteert in jouw denken. Dat hij zich manifesteert via de zwakheden van je leven. En dat daarvan uit hij ook de deur gewezen moet worden, maar ook kan worden. Daar gaan we het sowieso nog wat meer over hebben. Laten we verder lezen. Al die tijd at hij niets. En toen de 40 dagen verstreken waren, had hij grote honger. De duivel zei tegen hem, als u de zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen. Let even goed op, want hier kom ik straks op terug. Wat doet de duivel altijd? Hij gaat je altijd aanvallen op je roeping. Toen wij net die kinderen opdroegen, toen zei ik al, ik kom hier straks eventjes op terug. Psalm 139 zegt dat ieder mens door God gewild is. Elk mens die in een baarmoeder realiteit wordt, is uniek en daar heeft God hemelse gedachten over. Zelfs als zo'n klein mens uit onrecht geboren wordt, dan nog is God in staat om elk leven om te turnen. Want elk leven is uit God. Elk kind is een schepping van de Allerhoogste. Ik vind kinderen wat dat betreft ook altijd een heel uniek groot wonder. En zodra zo'n kind ontstaat in de baarmoeder van zijn of haar moeder, dan zijn er hemelse gedachten. En dan zegt Psalm 139, ik heb je daar gevormd en ik heb gedachten over je. En de gedachten die ik over je heb zijn talrijker dan het zand van deze wereld. Ik geloof dat je het bij wijze van spreken zo kunt zien. Vanaf het moment in de geestelijke wereld, hoe het precies zit weten we niet, maar ik probeer het maar gewoon een beetje te beschrijven. Dan zodra een leven hier op aarde ontstaat, een mens, dan in de geestelijke wereld zet God er in de goede zin van het woord een stempel op. Dit is in 1974, toen had ik nog heel veel haar. Ik had toen ik geboren werd net zoveel haar als Amy die je net zag. Echt waar, je gelooft het niet, maar het was wel zo. Maar in 1974 ontstond Lodewijk in de baarmoeder van mijn moeder en God zette er een stempel op. Dit is wie Lodewijk is. Dit is mijn kind, ik maak hem onbevangen. Enthousiast enzovoort. Dingen over mijn leven die hij erover bedacht heeft, die mij uniek maken. Maar vanaf dat moment, vanaf het moment dat ik geboren word en ook hier op aarde ben, geloof ik steeds meer, dat zie ik ook onder andere hier terug, dat ook niet voor de volle 100%, want bijvoorbeeld Satan wist niet voor de volle 100% wat het plan van Jezus was. Hij dacht hem te pakken te hebben toen hij aan het kruis hing. Maar uiteindelijk heeft Jezus hem goed te pakken genomen. Maar toch is in de geestelijke wereld zichtbaar dat daar een roeping van God op zit. En wat doet Satan vanaf het begin? En daarom is het ook zo belangrijk om goed om die kleine kinderen te denken. Ook als vaders en moeders enzovoort. Dat je gaat bidden van Heer, welke roeping heeft u op hem of op haar gelegd? Maar vanaf je geboorte begint ook Satan met een tegenovergesteld werk. Ik noem dat niet per se demonen, maar ik noem het wel een geestelijke werking. Straks wil ik daar nog iets meer over vertellen, ook vanuit mijn eigen leven, wat voor geestelijke werkingen in mij actief begonnen te worden, om juist ervoor te zorgen dat ik niet in die stempel van God terechtkwam, dat ik niet in die bestemming van God terechtkwam. Vanaf de kinderjaren probeert hij dat al. Nou, zo deed Satan het hier ook bij Jezus. Satan stelde Jezus op de proef en hij begon de identiteit die hij van God had gekregen direct aan te vallen. Als u de zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen. Vers 4, Jezus antwoordde, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen. Toen bracht de duivel hem naar de hooggelegen plaats, liet hem in één en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen hem, ik geef u die macht over dat alles. En ook de roem die ermee gepaard gaat. Want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil. Opnieuw dingen die hoorden bij de uiteindelijke roeping van Jezus. Want de uiteindelijke roeping van Jezus was dat elke tong en is op hemel en op aarde zal buigen voor hem. Dat is de bestemming, dat is waar Jezus voor gekomen was. En Satan die viel dat aan en die probeerde hem te verleiden om het op een andere manier dan Gods manier te volbrengen. Vers 8, Jezus antwoordde, er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem, zette hem op het hoogste punt van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden, want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken. En ook op uw handen zullen zij u dragen, zodat zij uw voet niet zullen zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Maar Jezus antwoordde, er is gezegd, stel de Heer uw God niet op de proef. En toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd. Het is belangrijk dat het erbij staat. Er staat niet hij ging bij hem vandaan, maar er staat voor een tijd bij hem vandaan. Dus de realiteit is dat zolang wij hier op aarde wandelen, ook zolang Jezus hier op aarde wandelde, moest hij op zijn hoede zijn voor het werk van het Rijk der Duisternis om je onderuit te halen. Jacobus, daar staat dat Satan rondgaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Dus we hebben een vijand die jou en mij onderuit wil halen. En zo kom ik nog een keer terug bij Zacharia hoofdstuk 3. Omwille van de tijd ga ik niet te uitgebreid vertellen de achtergrond achter Zacharia. Maar Zacharia is een heel prachtig boek over de eindtijd. En volgens mij heb ik een paar weken geleden in de gemeente hier ook al wel iets over verteld. Zacharia was de tijdgenoot van Haggai, de profeet. En in die tijd had je een hoge priester, een letterlijke hoge priester. Dus het is niet een verwijzing naar Jozua van het Oude Testament. Maar in die tijd dat Zacharia leefde en profeteerde, was er een hoge priester genaamd Jozua. En in Zacharia vind je verschillende visioenen. De eerste drie visioenen spreken over hoe aan de buitenkant Israël bevrijd zal worden. Maar dan komen we in één keer bij een visioen. Dit vierde visioen, waarin gesproken wordt over bevrijding aan de binnenkant. En hoe ziet dat eruit? Laten we dat eens gaan lezen. En dan gaan we daarna gaan kijken van hoe dit ook op jouw leven van toepassing zou kunnen zijn. Hoofdstuk 3 vanaf vers 1. Vervolgens liet hij mij, de hoge priester Jozua, zien. Deze stond voor de engel van de Heer met aan zijn rechterhand Satan, die tegen hem pleitte. Hij stond voor de engel van de Heer. Dat staan voor, in de grondtekst, het woord wat daarvoor gebruikt wordt, is het woord wat je ook zou kunnen vertalen met hij voerde zijn priesterdienst uit. Dus de scène die hier is, is een scène die je doet denken aan een tempel. Aan een tempeldienst, aan een eredienst, aan een dienst als vanmorgen. Als de plaats waarin jij gewoon God wil dienen. En iedereen die is hier, die zijn leven aan Jezus heeft gegeven, daarvan wordt gezegd dat wij nu in hem koninklijke priesters zijn. Dat we van hem koninklijke kleren hebben aangekregen. En dat we daarvan uit ten diepste geroepen zijn. Romeinen hoofdstuk 12 vers 1, daar staat het onder andere om ons leven te geven als een levend offerande. Dat is onze eredienst, dat is onze priesterdienst. En Jozua was hier bezig om zijn priesterdienst uit te voeren. Hij stond voor het aangezicht van de Heer. En dan stond er in één keer aan zijn rechterhand Satan. En die begon tegen hem te pleiten. Satan wordt vanaf het begin genoemd de aanklager van de broederen. Zoals dat heel stoer misschien genoemd kan worden. Van de broers en zussen. De aanklager. Hij klaagt aan. Dat is zijn werk. Dat is wat hij doet. Hij probeert continu jou onderuit te halen. En continu jou te doen geloven dat je niet goed genoeg bent. Dat je niet voldoet. En dat je bovenal eigenlijk geen recht hebt om in het huis van de Heer te staan. Wat Satan hier doet, hij gaat aan zijn rechterhand staan en hij verandert deze tempeldienst in een rechtszaal. En dat is wat Satan in kerken en in individuele levens altijd wil doen. Hij wil het liefst dat een kerk verandert van een plaats waar er een tempeldienst is, waar God groot gemaakt wordt, waarin we samen met elkaar beseffen. Ik hoor de laatste van een kerk die als slogan had van geen perfecte mensen toegestaan. Dat vond ik een leuke slogan. Kun je aan toevoegen, wij hebben één perfect iemand en dat is genoeg. En dat is Jezus. Maar wij zijn imperfect met elkaar. Maar we hebben een eredienst. We zijn deel van een tempel. En daarin mogen we Jezus ontmoeten. Onze redder, onze verlosser. En dan komt Satan binnen. En die gaat naast ons staan. Die wurgt zich er een beetje tussen. En op individueel gebied, in jouw eigen leven, maar soms ook met betrekking tot andere levens, gaat hij aanklagen. En verandert hij maar wat graag jouw persoonlijk leven of het gemeenteleven in een rechtszaal. Waarin we gaan praten over goed en fout. En Satan stond zo aan de rechterhand van Jozua. Maar dan, vers 2, ik vind het fantastisch wat hier gebeurt. De engel van de Heer zei tegen Satan. Zelf geloof ik en vele theologen met mij geloven dit met mij, dat in het Oude Testament de engel des Heren dat Jezus is. Je kunt het ook onderbouwen, ga ik vanmorgen niet doen. Je kunt er ook andere gedachten over hebben, mag ook. Ik zelf geloof dat dit hier Jezus is. De openbaring van hem in het Oude Testament. En hij spreekt. Daarom begon ik net met het Nieuwe Testament. Hij heeft de vijand openlijk tentoongesteld. De engelen en de machten en de krachten. Hij heeft ze overwonnen. En hier is de engel des Heren. En die spreekt omwille van Jozua. Spreekt omwille van jou. Hij zegt, de Heer zal je het zwijgen opleggen. Ik geloof dat ook vanmorgen God in zekere zin in levens hier de aanklager het zwijgen wil opleggen. Daarom vind ik dit woord voor ons allemaal gewoon zo belangrijk. De Heer zal je het zwijgen opleggen. De Heer die Jeruzalem heeft uitverkoren, zal jou het zwijgen opleggen. Wat ik heel erg mooi vind, is dat eigenlijk God hier dit zegt. Niet omwille van Jozua, maar omwille van Jeruzalem. De plaats die ik heb uitgekozen, waar ik mijzelf wil openbaren. Eigenlijk zegt hij dat in jouw leven ook niet omdat jij het nou verdiend hebt. Omdat jij nou de redding van God verdient. Maar gewoon puur omdat God gekozen heeft dat hij zichzelf hier op deze aarde wil tonen. Omwille daarvan, omwille van zijn genade. Dit is een uitspraak van genade. Niet omdat Jozua het verdient. Maar gewoon vanuit de genade van de hemel. Zegt de hemel, ik leg jou het zwijgen op. Is deze Jozua niet een stuk zwart geblakerd hout dat uit het vuur is weggerukt? Dus de aanklacht die klopte misschien wel. Jozua was in vuile kleden voor de engel verschenen. De mantel die hij droeg, die uiteindelijk zijn status behoorde te tonen, dat hij priester was, die was verscheurd door de aanklachten van de vijand. Vers 4, deze zei tegen degene die voor hem stonden, trek hem die vuile kleren uit. Tegen Jozua zei hij, hierbij reinig ik je van alle schuld en kleed ik je in een feestelijk gewaad. Ik zei, dat is Zacharia, ze zouden hem een nieuwe tulband moeten omdoen. Ze deden hem een nieuwe tulband om en ze kleedden hem aan in het bijzijn van de engel van de Heer, in het bijzijn van Jezus. De engel verzekerde Jozua, dit zegt de Heer van de hemelse machten. Indien je mij gehoorzaamt, mijn voorschriften in acht neemt, indien je mijn tempel beheert en mijn voorhoven bewaakt, zal ik je opnemen in deze kring. Welke kring was dat? Nou, het beeld is hier van de plaats waar God is. Er waren engelen, God was er. Dus deze kring heeft alles te maken met het zijn in de aanwezigheid van God. Vers 8, luister hoge priester Jozua, jij en je priesters die voor je zitten, die in staat zijn om tekens uit te leggen. Ik zal mijn dienaar sturen, de telg aan de stam van David, als een profetie over de komst van Jezus. Ik leg een steen voor je neer Jozua, één enkele steen waarop 7 ogen rusten. Ik zelf zal daarin een inscriptie graveren, spreekt de Heer van de hemelse machten. En in één enkele dag zal ik dit land reinigen van alle schuld. En natuurlijk spreekt dit over het moment dat Jezus aan het kruis hing en in één dag hij de overwinning haalde over zonde en de dood. En volgens anderen spreekt dit over die dag van Jezus wederkomst. Dat hij in één dag de wereld zal verlossen. Daar spreekt dit primair over. Maar ik geloof dat dit ook iets zegt over de autoriteit die in de hemel aanwezig is. Dat hij in staat is om in één moment, in één dag, misschien wel vanmorgen op 16 januari 2011, jou vrij te spreken van de aanklachten in je leven. Dat is de autoriteit die in de hemel is. Dat is een initiatief die de hemel neemt. Op die dag, vers 10, spreekt de Heer van de hemelse machten. Zullen jullie elkaar uitnodigen onder de wijndrank en onder de vijgenboom. De wijndrank en de vijgenboom, dat spreekt over plezier en dat spreekt over vruchtdragen. En als God ons vrij spreekt van de aanklacht, dan komt er weer plezier in je leven en dan komt er weer vrucht in je leven. En ik vind dit een fantastisch beeld van hoe in mijn leven en in jouw leven Satan actief kan zijn om je onderuit te halen. Ik wil de tweede helft van deze boodschap gebruiken om ook gewoon vanuit mijn eigen leven, en het lukt me heus niet om alles te vertellen, ik denk ook niet dat het nodig is, maar een aantal dingen te vertellen die ik zie dat in mijn leven als van die aanklachten begonnen. Achterin de boekenwinkel, daar vind je een fantastisch leuk boekje van mij, De Waarheid Maakt Vrij. En die is goed verkocht, er ligt nog een klein beetje. En in dat boekje beschrijf ik sleutels om in je eigen leven deuren die misschien open zijn gegaan door zonde of door allerlei situaties te sluiten, zodat het rijk der duisternis geen recht heeft om jou onderuit te halen. Hele goede, hele belangrijke principes. Help je om verantwoordelijkheid te nemen voor je leven. Help je om te kijken wat er in je leven misschien aanwezig is waar je mee moet breken. Waar je vergeving voor moet vragen. Zodat je ook Satan het recht ontneemt. Eigenlijk wat ik nu deel zou bijna een deel 2 van het boekje kunnen zijn. Want een aantal van de dingen die ik hier deel die staan niet direct in het boekje. tegelijkertijd vanuit alles zie ik wel van ja, dat is ook zo'n belangrijk fundament. En dat is dus naast dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen tekortkomingen, voor je eigen zonden, voor de zonden in je familie of in je voorgeslacht enzovoort, dat je ook in de ogen gaat kijken, de aanklager, en vanuit je positie in Christus gaat spreken, dit is wie ik ben in Christus en ik wijs jou de deur. Als ik terugga naar 1974, toen ik geboren werd in het ziekenhuis in Delfzijl op 28 april 1974, dan was dat een prachtig jong klein manneke. En dat jong klein manneke die werd Lodewijk Jan genoemd met de roepnaam Leon. Moet je nagaan, Leon, leuke naam. Je zou hem ook bijna Leon kunnen noemen. Leon betekent leeuw. Lodewijk betekent machtige strijder. En Jan komt van Johannes. En volgens mij betekent, ik weet hem even niet. God is genadig. Dus machtige strijder, leeuw en God is genadig. Nou, fantastische namen toch? Die ik als jong manneke kreeg. En een van de dingen die ik weet dat God in mij heeft gelegd, de stempel die door hem op Lodewijk van Weerden werd geplaatst, is bijvoorbeeld onbevangenheid. Ik kon als kind al heel onbevangen dingen doen. Ik was jong, ik was enthousiast. En ik kon onbevangen, soms letterlijk voor mijn eigen familie, kon ik zingen of piano gaan spelen enzovoort. Maar zonder dat ik het door had, later ben ik erachter gekomen, waren er toen ook wel mensen die dat niet even leuk vonden. En vanaf heel jong al zijn er zelfs familieleden geweest. Die zeiden van, hey man, komt Lodewijk weer. En hij wel weer hoor. Met zijn vrijheid. Hij is gewoon uit op, weet ik voor wat. Ik was onbevangen erin, dus ik was eigenlijk nergens op uit. Ik was niet uit op positie, ik was niet uit op laten zien hoe goed ik kon wat ik deed. Maar om me heen waren mensen die zich daaraan gingen ergeren. En dat voelde ik. En dat werd ook me verteld. Dus langzamerhand gebeurde er iets in Lodewijk van Weerden, dat ik dacht van nou, ik moet maar wat minder onbevangen zijn. Ik moet maar wat minder vrij zijn. En later, je groeit op en mijn vader en moeder die maken een keuze om 100% voor God te gaan. En daarvanuit zijn we ook in een andere kerk terechtgekomen. Nou, ook wij in onze onbevangenheid. Je denkt nergens over na. Je weet helemaal niet hoe gevoelig dat allemaal ligt. Met 6 jaar. Het grote verschil wat ik weet van we zaten eerst in een kerk waar in mijn beleving er getimede momenten waren dat de pepermuntjes uitgedeeld werden. En, dit vond ik altijd helemaal vreemd, dat er getimede momenten waren waarin iedereen even mocht hoesten. Ken je dat? Dat weet ik nog van vroeger. Ik zat me er als kind over te verbazen. Dan in één keer was het was stil en in één keer was het ging door de hele zaal. En toen kwamen we in een kerk waar ook jonge vriendjes en vriendinnetjes waren, waar we liedjes zongen, wat in mijn beleving veel onbevangener en leuker en spontaner was enzovoort. Dus toen mijn ouders mij vroegen en ons vroegen van waar willen jullie heen vanmorgen? Nou zeiden wij van nou wij weten het wel, wij willen daarheen. En zo kwam je in een hele andere plek en je werd er enthousiast over en je kreeg een levende relatie met Jezus. Maar op school waren ook wel vrienden en vriendinnetjes, wiens ouders het moeilijk vonden dat mijn ouders de kerk verlieten. En dat wordt natuurlijk thuis ook besproken. En de kinderen die nemen soms dingen over wat hun papa en mama zeggen. Dus in één keer op school kreeg ik te horen van, nou je bent ook zo'n pinksterblom hè. En op school werd ik onder de douche gedrukt met mijn kleren en al aan door vriendjes enzovoort. Gewoon omdat ze hun woede op mij afreageerden vanwege dat ik in één keer naar die andere kerk ging. Dus in mijn onbevangenheid ging ik een bepaalde kant op, maar tegelijkertijd, en ik heb het over het rijk der duisternis die vanaf je kinderjaren, vanaf jongs af aan, al wil proberen om iets onderuit te halen wat bij jou hoort. En zo langzamerhand dacht ik van, ik moet toch maar voorzichtig hierin zijn, ik moet toch maar voorzichtig daarin zijn. En de aanklager begon steeds meer tot me te spreken. Ik kan hier nog veel meer verhalen van vertellen. Dat ik in mijn oprechtheid gewoon dingen deed. En soms, ik moest dingen leren. Mijn vader zei al dat ik als kind zat ik vol ideeën als een bok vol keutels. Dat werd altijd zo gezegd. Een bok vol keutels. Dan komen we dit idee en dat idee. Ik had maffe ideeën. Echt wilde ideeën. Ik zal ze niet allemaal vertellen. Maar tegelijkertijd weet ik, dat hoort bij mij. En daarin, ik was een ander woord, en ik noem dit een beetje een negatief woord ten opzichte van onbevangenheid, is ik was soms ook gewoon naïef. En natuurlijk moet je daar volwassenheid in krijgen. En heb je mensen om je heen nodig die je daarbij helpen. Maar goed, uiteindelijk kom je op een bijbelschool en ook daar deed ik van alles. En kom je weer terug in Nederland en begin je een gemeente hier. En ook, ook hier, ik kwam onbevangen, ging ik mijn vader ondersteunen. Niet om zangleider te worden of om voorganger te worden of wat dan ook. Maar gewoon, nou, hier, dit zijn de ideeën. En ik had ook toen, hè, dat weten ze ook allemaal nog wel, in 1997, ik had allerlei ideeën. En ik gooide die ideeën in de lucht in. Nou, sommige die vielen en die bleven gewoon liggen. En sommige die vielen en die landen. En zo gingen we nadenken over onze wc's en over ons gebouw en weet ik veel wat allemaal. Nou, toen uiteindelijk pakten we dat met elkaar op en we gingen daarin bouwen. Maar toen weet ik ook dat ik in een periode kwam, ongeveer 2005, vanaf dat moment, waren er ook allerlei mensen, situaties waar ik op bouwde. Ik was ook deel van een landelijke beweging en leiders die begonnen te vallen. Leiders die begonnen ook, ik kwam erachter dat sommige leiders gebruik hadden gemaakt van mijn onbevangenheid enzovoort. Ik kwam erachter dat als ik soms onbevangen dingen deed, dat daar bij mensen allerlei dingen losmaakte enzovoort. Nou, en natuurlijk zeg ik opnieuw, ik moet en moest daar wijsheid in leren. Maar ik had het niet door, er gebeurde ook iets diepers in mij. Satan gebruikte dat om opnieuw die roeping die God mij heeft gegeven lam te leggen. Want daar is hij op uit. Satan is erop uit om jouw roeping lam te leggen. Satan is erop uit om de roeping van Jezus lam te leggen, wat we net lazen. En zo kwam er in mijn hart, in plaats van onbevangenheid, werden de zaadjes geplant als argwaan. Mensen zijn niet te vertrouwen. Je moet voorzichtig zijn. Want als je onbevangen dit doet, dan wordt er zo op gereageerd. Als je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, dan wordt hij afgehakt. En langzamerhand kwam er iets in mij, en ik dacht dat dit bij mij hoorde, was argwaan. In mijn leven kwam ook iets, en dat was, aan de ene kant lijkt dat zo mooi, hè, onbevangen zijn, maar onzekerheid begon fundamenten in mijn leven te krijgen. En ik had het niet door, want het gaat heel, heel, heel geniepig. Langzamerhand begon ik te geloven, ik heb het eigenlijk over 3 aanklachten, onzekerheid, je kunt het niet, argwaan, andere mensen zijn niet te vertrouwen. En die 2 dingen samen maakten mij soms op een verkeerde manier zelfs afhankelijk van andere mensen. Merkte ik dat ik op een verkeerde manier me verbond met andere mensen. Je mag je binnen het lichaam van Christus op een gezonde manier met elkaar verbinden. Dat is goed, ik geloof in eenheid en ik geloof in samenwerking. Maar door onder andere argwaan en onzekerheid begon Satan in mij de leugen te planten van Lodewijk. Jij kunt niet functioneren in jouw door God gegeven autoriteit zonder andere mensen soms, zonder andere bedieningen. Zonder de erkenning van. En soms ligt het lijntje zo dicht bij de waarheid. Want de waarheid is natuurlijk ook dat God zegt van, hé, ik geef jou een stukje van mijn hart. En ik geef jou een ander stukje van mijn hart. En jou weer een ander stukje van mijn hart. En jou weer een ander stukje van mijn hart. En dan samen met elkaar tonen jullie het totale hart van de Vader. Dat is waar Efeze over spreekt. Dat we samen met alle heiligen mogen bevatten en mogen begrijpen hoe groot de liefde van de hemelse Vader is. Maar Satan, dat deed hij dus ook bij Jezus daar, hè, pakt halve waarheden. En wat doet Jezus? Die stelt daar de waarheid van God tegenover. En je begrijpt, ik zou hier heel veel over kunnen vertellen. Ik zou je bij wijze van spreken een hele week seminars over kunnen geven. Gewoon ook over hoe je dit in je leven kunt doen. Maar vanmorgen wil ik gewoon een hoofdding pakken. Had ik echt op mijn hart. Wat ik merkte dat ik in mijn leven moest gaan doen. En ik heb gezien dat het bevrijding gaf. Is dat ik opnieuw me weer ging focussen. Oké, Heer, hoe heeft u mij gemaakt? Wat zijn de Psalm 139 gedachten over Lodewijk van Weerden? Wat is die stempel die God op mij heeft geplaatst? Bij mij hoort onbevangenheid. Ik ben blij dat God mij bedieningen naast mij heeft gegeven die mij helpen om daarin niet naïef te zijn. Want in mijn onbevangenheid heb ik soms ook wel eens niet altijd wijs vertrouwen gegeven of wat dan ook. Maar goed, ik ben blij dat ik tegen God kon zeggen van Heer, u roept mij om onbevangen te zijn. Doordat ik dit kwijt was geraakt, echt letterlijk, durfde ik niet meer te spreken. Kon ik niet eens meer piano spelen zoals ik altijd wel kon. Natuurlijk aan jullie, het klonk aan de ene kant wel mooi. Maar weet je, voor mij, bijvoorbeeld afgelopen vrijdag, toen wij hier die conferentie hadden. Toen hadden we een moment, dat, en ik weet niet hoe het hier in de zaal overkwam. Maar er was een moment in de aanbidding, dat ik zei van Heer, ik speel nu even helemaal alleen voor u. En Amy lag toen in het ziekenhuis. En ik zei dit in mijn geest. Heilige Geest, ik speel dit voor u en ik speel dit voor mijn dochtertje Amy. En ik proefde voor het eerst sinds lange tijd dat ik weer kon musiceren onbevangen. Dat ik voelde dat mijn vingers dingen deden die ze anders niet altijd meer konden doen. En ik dacht van, oh hier, dat laat ik stromen. En het lag, ik zelf was te veel in allerlei dingen gaan geloven, waardoor ik op allerlei gebieden in mijn leven ging nadenken. Wat denkt die ervan? Wat denkt die ervan? En hoe moet dit? En hoe komt dat over? Enzovoort. En eigenlijk had ik niet door dat Satan naast me stond. Continu zegt Lodewijk van Weerden, stop ermee, stop ermee, stop ermee. Want weet je wat Satan dat ook in mijn leven probeerde te doen? Om dat tegen mij te zeggen. Lodewijk, stop er maar mee. Je kunt het niet. Je faalt. Je bent niet goed genoeg. En de autoriteit die God jou geeft, die kun jij niet dragen. Stop er maar mee. Totdat God me dit woord uit Zacharia hoofdstuk 3 gaf. En ik in één keer zag van, Heer, dank u wel dat u tegen mij zegt. Dat u me nieuwe kleren aandoet. En zo heb ik ook uitgesproken. Ik weet nog dat ik in de auto zat. En ik heb gewoon letterlijk dit gezegd. Argwaan. Jij hoort niet bij mij. Ga uit mijn leven. Onzekerheid. Jij hoort niet bij mij. Ga uit mijn leven. Verkeerde afhankelijkheid van anderen. Jij hoort niet bij mij. Het klinkt, in mijn geval mocht ik het zo zeggen. Ik heb alleen Jezus nodig. Om te functioneren in mijn door God gegeven autoriteit. Daarin verbindt God mij met anderen. Maar die anderen, die zijn verantwoordelijk voor hun leven. Ik ben verantwoordelijk voor mijn relatie met God. En ik merkte door dat te gaan doen. Dus dit is iets anders dan het onderwijs wat ik ook wel geef. Over gaan kijken van zijn de deuren in je leven open. Zijn de zonden waar je van moet bekeren. Maar ik merkte dat ik op dit gebied gewoon letterlijk in de ogen moest gaan kijken. Oké, wat is de waarheid en wat niet? Wat is de aanklacht van de vijand? Welke gedachten stuurt hij op mij af die gewoon leugens zijn? Want Satan is er altijd op uit om mijn bediening en om jouw bediening onderuit te halen. Om jou te laten geloven in leugens. Als je dan de zoon van God bent. Als God je dan roept om. Als God je dan onbevangen heeft gemaakt. Wat dan? Als God je dan roept om eenheid te brengen in het land. Hoe kun jij dan, Lodewijk, daarover spreken? Als je dat soms in je eigen plek nog niet eens altijd klaar krijgt. Als je dan spreekt over enzovoort, enzovoort, enzovoort. Totdat ik ben gaan zien van nee. Ik omarm de waarheid van de hemel voor mijn leven. En ik geloof dat vanmorgen, dat ook voor velen van jullie geldt. Ik geloof dat misschien zelfs vanaf je kinderjaren. En ik heb het nu niet over een pastoraal iets dat je helemaal moet gaan graven enzovoort. Maar ik heb het over het herkennen en het over in de ogen gaan zien van hey. Ik noem het geestelijke werkingen. Ik noem het niet eens per se altijd demonen, maar ik geloof wel dat demonen erbij betrokken zijn. Maar laten we het nu vanmorgen geestelijke werkingen noemen. Geestelijke werkingen geïnitieerd door het Rijk der Duisternis. Om uiteindelijk jou onderuit te halen. Om uiteindelijk jou te doen geloven dat je niet goed genoeg bent. Dat je het niet kunt. Dat je het niet redt. Dat je niet voldoet. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En het maakt je passief. Het haalt je onderuit. Ik geloof dat voor sommige mensen vanmorgen het misschien goed zou zijn om letterlijk te zeggen, ik kijk weer met mijn ogen. Maar dat is wat Jezus ook continu deed. Hij keek naar zijn hemelse Vader. Ik kijk naar de gedachten van de hemel over mijn leven. En ik wijs die gedachten van het Rijk der Duisternis over mijn leven af. Die horen niet bij mij. En daarom noemde ik aan het begin van deze boodschap, en ik ben echt bijna klaar, ook juist het belang van je eigen verantwoordelijkheid. Want dat is wat je doet als je dit doet. Je neemt verantwoordelijkheid voor je leven. Satan maakt gebruik van jouw verantwoordelijkheid. Dus daarom wilde jou graag overtuigen van zijn gedachten. En als je erin gaat geloven, en nog meer gaat geloven, en nog meer gaat geloven, en nog meer gaat geloven, dan geef je hem wapens om jou onderuit te halen. Maar als jij je verantwoordelijkheid ook deze ochtend gaat gebruiken en zegt van oké, nu is het genoeg. Over mijn gezin, over mijn leven, over mijn kinderen, over mijn toekomst, over mijn financiën, over mijn functioneren. Spreek ik de gedachten van de hemel. En ik wil investeren in het ontvangen van de gedachten van de hemel. Want ik heb het niet over wishful thinking. Maar gewoon positief spreken en gewoon continu maar zeggen wat jij graag zou willen in je leven. Nee, ik heb het over op je knieën gaan. Ik heb het over naar God gaan. Ik heb het over van God horen. Wat zijn uw gedachten over mijn leven? En hoe mag ik die gedachten over mijn leven vrijspreken? Amen.